Hey, welkom bij de Life Coach Birgit podcast. Vandaag met een speciale gast, mijn tweede gast ooit in deze podcast, Evelien Vaags. En wij maken een video en een audio-opname. En dat vind ik best spannend, want het is de eerste keer dat ik dit doe. Maar goed, er is een eerste keer voor van alles. En voor wie mij nog niet kent, ik help succesvolle vrouwen van begin 30 om helderheid te krijgen rond hun droomleven en in actie te komen om hun verlangens te realiseren. Maar goed, de meeste van jullie, de meeste kennen mij al wel een beetje, al verander ik nog wel langzaam een beetje. Maar Evelien, ik denk dat voor veel van mijn volgers jij nog wel een mystery guest bent. Dus vertel wat over jezelf en dan vliegen we erin.
Ja, lieve Birgit, dank je wel voor je fijne intro. Superleuk dat ik met jou deze podcast op kan nemen. Ik ben Evelien Vaags dus. Ik ben holistisch life coach. En wat doe ik nu? Ik help eigenlijk klanten die van overleven naar een vrij leven willen. En dat doe ik door middel van speciale coach technieken in combinatie met familieopstellingen. Dus dat is heel kort wat ik doe.
Interessant, ja. Dat heel interessant. En wij hebben natuurlijk ook best wel wat overeenkomsten, ook verschillen. Maar wij hadden best wel een clip op een aantal topics. Vandaar dat wij hier samen natuurlijk zitten. Hey, ja. Ik wil eigenlijk eventjes met jou teruggaan naar de tijd dat jij studeerde, afstudeerde en dat eerste stuk eigenlijk van je volwassen leven als vrouw. En ook hoe je voelde en hoe je dan uiteindelijk toch een verandering door ging maken en eigenlijk bent geworden wie je bent. Hè? Want dat is eigenlijk toch altijd, dat is iets wat wij allebei hebben gedaan. En dat is natuurlijk ook iets waar wij op onze eigen manier onze coaches bij helpen met heel veel plezier. En eventjes terug naar de Evelien van toen. Evelien, jij studeerde. Wat deed je?
Ja, ik deed de opleiding verpleegkundige. Ja. Ik ben daar langzaam opgegroeid, want ik deed eerst de opleiding voor verzorgende. En toen zei mijn familie ook, oh, misschien is het wel goed om door te leren. En weet je, ik voelde wel aan mezelf van ja, ik wil het wel. Maar ik wist wel dat ik dacht, ik ben wel iemand die graag in de praktijk werkt. En ik leg een diepe connectie met mensen.
Ja.
Ik wou niet te veel de managementfunctie.
Mm-hmm.
En daarmee begon eigenlijk al wel een beetje stiekem mijn interne conflict.
Okay.
Want ik ben uiteindelijk wel doorgaan studeren van niveau 3 naar niveau 4. En toen begon ik tegen het hbo-niveau aan te hangen. En toen dacht ik, ja, word ik hier echt blij van? Mm-hmm. Dus achteraf gezien ben ik ook natuurlijk iets heel anders gaan doen, hè, uiteindelijk. Ja. Maar hè, om terug te gaan naar toen, ja, is het wel bijzonder om stil te staan bij het feit dat je eigenlijk niet trouw bent aan jezelf.
Ja, maar wist je dat toen?
Diep van binnen wel, maar ik was me er niet zo bewust van. En ja, als er mensen waren zoals jij nu, de boodschap die jij hebt, hè, voor jouw klanten, dat had ik op dat moment wel echt nodig gehad.
Ja, ja, ik denk zelf ook wel.
Jij was echt mijn wake-up call geweest dan. Als ik naar jou had geluisterd, en dan had ik gedacht, hey, ik ben niet de enige die hiermee rondloopt en die hiermee struggelt.
Ja. Ja.
Het was voor mij echt super moeilijk om daaruit te komen. Want je gaat gewoon maar mee in die malle molen. En mijn klasgenoten, die waren naar mijn idee wel helemaal blij met dat was aan het doen waren. En ik dacht echt heel vaak van, ja, is dit het nu?
Mm-hmm. Ja.
En nu verder, weet je. Ik ging lekker op vakantie daarna. Daar was ik heel blij mee. Dat gaf mij we hebben een gevoel van vrijheid, dat ik zelf weer lekker mijn ding kon doen, lekker kon genieten. En dat ik daarna dacht, ja, en dan zit je opeens in dat werkende leven. Ja, is dat het dan?
Mm-hmm. Ja, want kijk, nu is het natuurlijk voor ons heel makkelijk terugkijken. Maar hè, voor degene die daar nu in zit, hè, maakt niet uit wat voor opleiding je dan doet. Maar het algemeen is het tegenwoordig in Nederland, je moet een opleiding. Er zitten natuurlijk ook heel veel goede dingen aan, maar er zit wel vaak een bepaalde druk op. Hè? En ook bepaalde wens van de ouders, maatschappelijke druk. En die is in ieder geval bij mij achteraf gebleken veel groter dan ik dacht. Want ik dacht altijd wel dat ik deed wat ik wilde. Had jij dat ook?
Ja, ja. Ja, weet je wat ik denk? Dat wij onbewust onze ouders ook heel erg willen pleasen. En daarmee vergeten we onszelf. Ja. En als ouder zijnde wil je niks anders dat jouw kind gelukkig is. Alleen wij voelen ons wel een beetje zo van, ja, ze moeten wel tevreden zijn over ons als dochter zijnde, weet je wel. Mm. Ja, toch?
Ja, ik voelde dat ik voelde die druk behoorlijk, hoor. Ik had ook wel een Turkse vader, dus die zijn ook nog wel wat meer. En de babyboom-generatie van Nederland, die ineens allemaal konden studeren natuurlijk. Terwijl hun ouders dat niet konden, die druk voelde ik ook wel. Maar daar was ik me niet zo van bewust.
Dat is belangrijk om te zeggen wat je daar zegt, hè. Want ik denk dat wij als kind heel sterk gevoeld hebben dat ons ouders ons dingen gunnen die ze zelf niet hebben gehad.
Ja, en of hun ouders niet.
Een beetje gaan pushen.
Ja, terwijl wij gewoon onze eigen keuzes mogen maken en ons eigen leven moeten leven. En dat is ook wel iets waar wij ons nu bewust van zijn. Maar als je nu luistert en je denkt, hey, doe ik dat eigenlijk? Doe ik eigenlijk wat ik zelf wil? Of mijn ouders? Dan is dat vaak heel moeilijk om jezelf daarop te beoordelen. Hè? Want als je nu terugkijkt, wat voor dingen zeiden jouw ouders tegen jou? En wat deed dat bijvoorbeeld met jou ergens van binnen? Waar je toen bewust van was? Zodat dat ze zich kan herkennen, een beetje kan zelfchecken.
Nou, mijn ouders zeiden, ja, haal nou maar die opleiding, want dan heb je altijd wat. Weet je, dan heb je altijd die zekerheid, dan heb je een goede diploma. Weet je, als verpleegkundige, dan heb je in principe, ja, nu achteraf denk ik er anders over. Maar toen dacht ik, oh ja, dan heb ik inderdaad wel een goede baan.
Ja.
En dan zeiden ze ook tegen mij, ja Evelien, je hebt daar altijd werk in.
Ja, daar hadden ze wel gelijk in. Daar hadden ze wel gelijk in.
Ja, ook wel. Ja, zeker. Maar ja, het staat compleet los van het feit of jou dat gelukkig maakt of
juist
niet.
Ja, maar dat is het, hè. Dat is het.
Ja.
Hè? En tussendoor had je het af en toe wel door natuurlijk. Van, wil ik dit nou? En je stelt jezelf wel vragen. En dan ging je op vakantie en dan voelde je weer fijn. En dan kwam je weer terug. Wat voor soort situaties of gesprekjes of dingen had jij wel eens met jezelf op het moment dat je eigen verlangens een beetje doorkwamen? Of gedachten? Ik weet even niet hoe
het is. Ja, ik weet nog dat ik een keer in de tuin zat en dat ik, volgens mij sloeg ik de flair open en daar stond er een of andere jongerenvakantie in en daar werd ik altijd heel erg door getriggerd.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, dat is voor mij een waanzinnige optie om toch bij wijze van naar Frankrijk of naar de andere kant van de wereld te kunnen. Dan hoef ik dat allemaal niet zelf te organiseren, want daar was ik voor mijn idee dan minder goed in.
Ja.
Maar dan kan ik allemaal leuke nieuwe mensen ontmoeten. En dan heb ik zo'n gevoel van vrijheid, weet je wel. Ik dacht, ik sta er helemaal voor open om nieuwe dingen te ontdekken. Om de wereld te zien en om lekker zonder mijn ouders te gaan en zonder mijn familie. Weet je, dat leek me echt heerlijk.
Ja.
Om gewoon even uit het dagelijkse ding te stappen.
Oké, en je hebt dat gezien en je hebt dat verlangen gevoeld. En wat gebeurde er daarna?
Ja, daarna kreeg ik gelijk het stemmetje van, nee, mijn ouders gaan daar niet mee akkoord.
Oké, en hoe oud was je toen?
Ja, ik was toen een jaar of, ik denk 4, 25.
Oké. Dus jij trok je daar nog wel veel van aan dan ook, hè? Wat jouw ouders dan daarvan vonden.
Ja. Ja, en het grap is, het waren nog niet eens op dat moment mijn biologische ouders. Want daarom ben ik zelf even kort met mijn bedrijf begonnen. Ik ben in een hele instabiele basis ben ik opgegroeid. Dus ook niet door mijn eigen ouders. Die hebben mij niet kunnen opvoeden.
Oké, dat wist ik nog niet van je.
Wat zei je?
Dat wist ik nog niet van je. Oké.
Nee? Nee. Oké, nou ja. Ik dacht van, hè, misschien weet je dat stukje. Maar dat ga je dan automatisch vanuit dat een ander dat weet. Mm. Maar ik groeide dus op in eerste instantie met alleen mijn vader. Daarna verhuisd naar allerlei tantes. En uiteindelijk, in deze periode waar ik het nu over heb, hè, rond mijn 25ste, toen woonde ik tijdelijk bij mijn neef. En mijn tante was op dat moment eigenlijk functioneerde zij als mijn tweede moeder.
Ah ja, dat stuk weet ik wel, ja.
En ik voelde mij ontzettend dat ik dacht, ik moet wat van mijn leven maken, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik toonde heel erg please gedrag naar hun toe. Ik wilde graag dat zij mij gingen waarderen. En ik kreeg van hun natuurlijk intens veel liefde. En ze zijn ontzettend goed voor mij geweest en nog steeds. Dus dat is die struggle. En dat hebben wij allemaal met onze biologische ouders ook als ze in beeld zijn. Mm-hmm. Het maakt niet uit. Maar ja, ik voelde dat ik dacht, ja, ik moet ze niet teleurstellen. Want dan, nee, dat is niet fijn voor ze.
Ik ben niet gegaan.
Dus ik ben niet op vakantie gegaan toen. Niet die vakantie.
Oké. En daarna, hoe ging dat dan verder? Hè? Want toen merkte je wel van, hey, ik wil eigenlijk andere dingen. Maar toen werd je je ook steeds bewuster van, hey, ik kan dit niet doen, want dat keuren ze niet goed. En daarna, hè? Want dat is natuurlijk wel dat het begint te openen. Hoe ging dat dan verder?
Ja, ik heb enorm mezelf weggecijferd.
Oké.
Ja, dus bij mij ging het totaal de andere kant op. En ik kreeg op een gegeven moment een relatie en ik ging samenwonen. En ik ontdekte constant van, het is het elke keer net niet.
Oké.
En ik raakte in mezelf in conflict. Dat ik dacht, maar eigenlijk heb ik het gewoon goed voor elkaar.
Ja.
Dus, maar dat dacht ik in mijn hoofd, maar ik voelde hem niet. Mm-hmm. Dus dat was constant een dat ik dacht, hé, hoe kan dat nou?
Ja.
Want mijn ouders zeiden dan ook, hè, of mijn oom en tante van, ja, maar je hebt het toch goed voor elkaar? Ja, ja. Maar ik voelde het niet.
Nee, want eigenlijk was het ook niet zo voor jou.
Nee.
Het was alleen maar volgens het plaatje.
Alsof ik twee levens aan het leven was. En toen dacht ik, wie hou ik nu voor de gek? Eigenlijk mezelf en de buitenwereld net zo. Ik had ook een relatie met een persoon waarmee ik helemaal niet gelukkig was. Mm-hmm. Ik had wel in die relatie, grappig gezien, wel mijn vrijheden, maar ik kon geen connectie leggen. Maar dat kwam achteraf omdat ik de connectie met mezelf helemaal niet had. Maar dat weet ik nu, dat wist ik toen niet.
Nee, dat precies, dat weet je dus ook niet. Hè. Ik had dat natuurlijk ook op een bepaalde mate. Ik was al wel vrijgevochten, 24, 25 woonde ik al in Amsterdam. Ik was naar het buitenland geweest, was al een tijd uit huis. En ik dacht dat ik heel erg mijn eigen leven leefde. Maar ik had af en toe ook van die paniekaanvallen. En ik kon het niet helemaal vinden in de banen. Maar het maakt niet uit wat ik deed, want ik deed eigenlijk alles goed. Dus ik kon echt van alles. Dus ik werd zo hyp. Ik werd echt na mijn HBO super ambitieus. Maar daarnaast ook nog super ambitieus roeien om maar iets te voelen. Om daar dan, waar ik het niet kon vinden in werk, die onrust weg te maken. Ja, relaties lukten bij mij ook niet echt zo. Inderdaad, maar ik was dan te vrijgevochten om het dan ook echt langer te proberen dan een jaar of zo. Dus dat lukte ook niet echt. En ik was mezelf eigenlijk ook een beetje kwijt, maar dat snapte ik niet helemaal. Maar langzaam begon dat ook door te sijpelen. En ik was al helemaal verzeld geraakt in het Amsterdamse leven. En het kantoor, banen en dat soort dingen. Dat is best wel een hele lange zoektocht geweest. En ja, dit is jouw verhaal natuurlijk. Jij bent toen ook, eigenlijk zat je in die relatie dus. Je was eigenlijk de verbinding met jezelf kwijt, maar dat wist je toen niet. Maar even voor de self-check weer, want dit is natuurlijk, het is altijd makkelijk praten achteraf. Dus hè, als degene die luistert, als stel dat die nu zit in dat proces en dit zichzelf zo vragen stelt. Hoe, helemaal omdat jij dit nu toch wel echt als vakberoep hebt, ook wel als holistische coach natuurlijk. Maar wat zijn nou symptomen als je eigenlijk met jezelf de connectie echt kwijt bent?
Ja, ik zeg altijd, ik gebruik altijd een soort metafoor. Ik weet nog dat ik bij de psycholoog kwam en dat ik zei, ik voel mijzelf net een LP, zo'n plaat die je van vroeger kende, waar altijd een laagje stof overheen zit. Mm. Hij blijft altijd wel draaien, maar er zit altijd een laag overheen.
Oké. Ja.
En dat is een beetje wat ik net al zei, alsof ik twee levens aan het leven was.
Mm-hmm.
Eentje die je zag aan de buitenkant, maar van binnen was ik knetteronrustig, mm-hmm. omdat ik niet helemaal happy was. Maar van de buitenkant leek het wel zo.
Ja. Ja, herkenbaar. Ik kwam op een gegeven moment ook bij een psycholoog, want ik bleef toch maar steeds vastlopen, maar kon er niet echt de vinger op leggen. En dan ga je eerst alle zooi van vroeger uitzoeken en weet ik het wat. Maar ja, uiteindelijk, ja, hè, dan zie je wel gewoon hoeveel rommel je hebt om op te ruimen, de een meer dan de ander. En daarna dan nog eens ja, de verbinding meer maken met jezelf en die weg. En dan gewoon eigenlijk eens weten van, hé, wat wil ik dan? Waar verlang ik nou naar? Waar word ik nou echt blij van? Hoe ga ik om met mensen die van alles van me willen en het pleasen en mijn ouders en de maatschappij? Want op het moment dat je, ja, zeker in Nederland, en dat is in de meeste westerse landen, op het moment dat jij uit de pas loopt van wat jou geleerd is op school, van de conditionering in jouw dagelijks leven, je collega's, hè, het groepje vrienden. Ik had niet één vaste vriendengroep en ik was vaak verhuisd, dus ik was wat vrijer. Maar toch, je wilde toch bijhoren, hè? Ik was bijvoorbeeld wel heel alleen soms in Amsterdam. Maar ja, ook als ik met heel veel mensen was, was ik misschien niet alleen, maar dan voelde ik me wel vaak nog eenzaam.
Ja, precies.
Dat is ook wel een symptoom, toch? Dat je heel eenzaam voelt. Al ben je niet alleen, je voelt je wel zo.
Ja, ik had vooral wat ik al net voor de podcast even zei. Van, ik voelde mij heel eenzaam in grote groepen.
Ja.
Dat heb ik achteraf gezien altijd al gehad. En dat heb ik nu nog veel sterker als ik mij in een groep begeef met niet gelijkgestemde mensen.
Mm-hmm.
He, zoals afgelopen zaterdag hadden wij thuis een heel fijn feestje met vrienden en familie. En alleen maar die mensen met wie ik ook een hele fijne connectie heb, dan voel ik mij niet eenzaam.
Mm-hmm.
Maar ik voelde mij wel eenzaam altijd achteraf gezien met mensen bij wie ik niet zo diep kon verbinden. Alleen, daar ben je niet bewust van.
Nee.
Maar wel alleen van dat gevoel, want dat voel je wel.
Ja, ja. Ik herinner mezelf nog heel erg op die vrijdagmiddagborrels in Amsterdam en zo. En dan soms kwam even het gevoel van, ik zou nu toch blij moeten zijn. Weet je, dan was er net iets moois gebeurd of ik had een hele goede week gedraaid. Ik heb ook altijd best wel moeilijk gehad dat ik binnen goed draaien, maar dan kwam ik weer bovenop. En goede sales gedaan, targets gehaald of promotie gemaakt. En dan, we gaan het vieren. Maar het was altijd, het werd zo opgepompt en er werd zo cool over gedaan. En de ene drank naar de andere werd gehaald. De flessen wijn stonden op tafel, weet je. Het kon allemaal niet, de snacks, het kon allemaal niet leuk genoeg. Echt de dopaminefest, als je er nu over nadenkt. Maar goed, dat weet je dan nog niet. En dan denk je, oh lekker, ik kan me nu ontspannen. Het werkt totaal averechts natuurlijk. Maar dan weet je wel, het is allemaal niet zo gezond. Maar goed, ik heb de hele week keurig mijn eigen lunch meegenomen en niet lopen mee, weet je. Zo was het dan wel. Zo bewust was ik dan wel. Maar dan, na twee glaasjes of zo, en dan sommige mensen begonnen al dronken te worden. Of weet ik het wat ze nog meer namen natuurlijk. En dan raak je heel snel die verbinding kwijt. Terwijl ik heb het wel echt nodig op zo'n vrijdagmiddagborrel. En ik had wel een paar gelijkgestemden, een paar mensen die anders waren. Maar met zo'n driekwart van kantoor kon ik echt geen fatsoenlijk gesprek voeren. Ik had gewoon echt dat ik dacht, oh. En niet omdat het stomme mensen waren, maar ik heb gewoon hele andere interesses. En dat merkte ik. Zo langzaam begon ik dat ook steeds meer te merken. En dat was wel een kantelpunt. En helemaal na het overlijden van mijn vader was ik er wel klaar mee. Maar wat was bij jou dan het punt dat je echt begon te zeggen van, hey, ik klaar mee. Ik ga het anders doen.
Ja, dat begon denk ik toen ik het huis had gekocht met mijn ex. En ja, wij kennen elkaar eigenlijk alleen maar vanuit de weekenden, want hij woonde wat verder weg. En toen was het ook altijd lang leven, een lol, feestje hier en een feestje daar.
Ja.
En toen woonden wij samen en toen dacht ik, shit zeg, ik heb me hier helemaal in vergist. Ik word hier helemaal niet gelukkig van.
Oh wauw, ik krijg er wel van.
Ja.
Oh, dat is wel heftig dan, dan woon je al samen.
Ja, opgesloten voelde ik mij in mijn eigen leven, dat ik dacht, Eef, wat heb je gedaan nu? En je hebt zelfs een huis gekocht. Dus ik voelde me helemaal dat ik dacht, oh, een hypotheek. En We hadden een hond gekocht, weet je wel. Dat is echt helemaal huisje, boompje, beestje. En ik had een enorme kinderwens. Maar ik dacht helemaal niet met mijn huidige partner die ik nu heb. Dus ik zat totaal verstrikt in mijn eigen leven. Dat ik dacht, hoe in godsnaam kom ik hier uit?
Ja.
En ja, het kantelpunt was eigenlijk wel dat... mijn moeder ziek werd, dus hè, ook weer ziekte, met jou ook. Dat ze eigenlijk zo ziek was dat ze voor de dood werd weggehaald. En dat ik zelf ook 2 heftige knieoperaties had. Dus ik kon niet meer lopen, ik zat thuis. En toen dacht ik, en nou is het klaar, het gaat anders. Dus ik heb, toen ik werkloos was, ik zat in de ziektewet.
Ja.
Met een geopereerd been en met een moeder die voor de dood weg werd gehaald. Toen heb ik mijn relatie verbroken. Toen dacht ik, het kan toch niet meer erger dan dit. Dan kan dit er ook nog wel bij.
Wauw. Ja. Oh, wauw. Zo, dat komt echt binnen. Want ik voel dat gewoon helemaal. Ik zie jou zo zitten. Zo met die kapotte been en helemaal verdrietig. In zo'n stoel of zo. In dat huis met die hond. En dat je zegt, het is klaar.
Ja.
En dan kan je niet eens lopen en dan maak je het uit. Ja, dan heb je wel ballen.
Ja, ik dacht echt, Eve, je hebt ook wel voor hetere vuren gestaan in je leven. Want ik heb gewoon een pittige jeugd gehad. Dat schuift ook niet op stoelen of banken. Maar ik dacht wel, wie ben ik nu dat ik mezelf dat geluk niet gun? Wat ben ik mee bezig? En ik kan niet... Er was voor mij nog een soort exit. Omdat ik dacht, ja, als ik... zwanger raak en ik zit vast aan een ex, of mijn ex moet alimentatie. Ik dacht, ja, weet je, liever gelukkig alleen dan ongelukkig samen.
Ja, je komt er ook nooit meer vanaf anders. Als je dan een ander kindje hebt, dan ben je altijd met elkaar verbonden.
Ja, ik dacht, nooit meer van hem af. En toen dacht ik, nou, ik had allerlei wilde ideeën. Ik dacht, ik word een bammoeder, bewust alleenstaande moeder, want ik had geen zin meer in mannen en...
Even helemaal de andere kant op gezocht. Even rebelleren was dat dus. Dat was je rebellion. Oké, ga verder. Ik ben nu heel benieuwd wat er toen gebeurde.
En toen... juist in die periode... Toen had ik nog kortstondig dat ik dacht... toen kreeg ik een of andere fout. Een man kwam op mijn pad. En toen voelde ik ook weer heel sterk. Nee, dit is het niet.
Ja.
Maar het was wel heel erg om voor mij zichtbaar te maken van... wat ben je nu eigenlijk mee bezig?
Ja.
En juist in een dieptepunt van mijn leven, toen ik dacht, ik hoef geen kerel meer, ik ga wel alleen verder. Toen juist leerde ik mijn huidige man kennen. Dus en toen dacht ik van, dat kan toch niet waar zijn? Jij vindt mij toch echt niet leuk? Ik kon dat niet geloven. Want ik was echt, voor mij was het een zwarte bladzijde van mijn leven. Dat ik dacht, ik ben zo niet mezelf. Hoe kan hij hier nu doorheen kijken?
Hij zag het al dus. Hij herkende je al.
Ja, ik ben helemaal niet leuk, dacht ik. Maar
Maar blijkbaar was je dus al leuk, omdat je er eigenlijk al was uitgebroken uit wat je niet meer wilde, maakte jou al interessant. Maakte jou blijkbaar al magnetisch. Jij was eigenlijk al vrijgevochten, misschien een beetje extreem, maar dat heb je altijd in het begin als je iets omgooit, weet je wel.
Ja,
als je iets aan het leren bent en dan zo heel bewust mee bezig, dan wordt het altijd een beetje spastisch. In het begin.
Ja, precies. Ja. Ja, en wat denk ik mooi is, ook voor de mensen die luisteren, juist als je de druk van je leven afhaalt, dan kom je weer tot jezelf.
Ah, alleen, ja, mooi dat je het zo zegt. Ja.
Wat mij dus die eenzaamheid ook heeft gegeven, is dat ik mij niet kon verbinden met gelijkgestemde mensen. Dus ik had maar wat graag een coach gehad, of iemand die met mij mee was gelopen, die had gezegd, Evelien, je bent goed zoals je bent, weet je. Moet je eens kijken hoe goed je het gaat. Maar wees wel trouw aan jezelf, weet je wel. Ik had heel sterk achteraf de behoefte gehad aan iemand zoals wat jij nu doet, hè, heel mooi. Van dat jij je klant echt daarin mee kan nemen. Dat jij ze bijstaat in dat hele proces.
Ja.
Weet je, jij bent wel. En dat voelt niet zo eenzaam.
Is ook. Ja, want toen ik uiteindelijk voelde ik me ook heel lang eenzaam. En toen begon ik ook een beetje, de coaches kwamen toen op. Hè? Ik had het geluk net dat al een beetje wel opkwam in de Randstad. En ik vond iemand Die ook HSP... Ik kwam erachter dat ik HSP was, maar ik ben heel extravert. Dus dan kom je niet zo snel achter dat je dan hoogsensitief bent. Omdat dat dan niet zo lijkt, want je bent niet zo stil. Ik was heel bla bla, je kan mij niet missen. Ja. En toen vond ik ook met High Sensation Seeker. Dit heb ik volgens mij nog nooit hardop verteld. Dus ook allemaal niet erg. Er staat een heel klein stukje maar van Elaine Aaron. Maar daar heb je wel een test voor. En toen scoorde ik super hoog. En toen had ik daar iemand voor. En die hielp me eigenlijk ook daaruit breken. En die stappen maken. Waardoor ik het ook heb losgelaten. Ja, daar zonder dat was het wel heel moeilijk geweest. Want mijn vader was toen net overleden. En mijn moeder, nou, die vond het allemaal maar doodeng. Eigenlijk was mijn moeder ook altijd meer bangig. Die is gewoon meer bangig geweest. Mijn vader is natuurlijk ook geëmigreerd en allemaal dingen. Ik had ja. Toch mega grote ideeën. Maar inderdaad, als je dan hulp hebt of, hè, of zoek gelijkgestemden, ga in bepaalde communities, vind een coach. Dat zijn wel de eerste stappen, want je moet jezelf gewoon omringen met een ander geluid.
Ja, precies.
Om uit dat wereldje waar je eigenlijk onbewust in verzeild bent geraakt, omdat je dacht dat het goed voor je was, omdat je dat ook steeds hoorde. Op het moment dat je dan bewust aan het worden bent, wat nu zo is, in ieder geval voor mijn klanten. En die denken dan, hé, ja, maar hoe doe ik het dan? Helpen? En ik zit eigenlijk vast en iedereen vindt er wat van. Ik krijg natuurlijk heel veel rare blikken. Dus je wordt in het begin nog eenzamer, omdat iedereen het ook allemaal maar een slecht idee vindt wat je doet. En op een gegeven moment wennen mensen wel. Ik dacht, nou, nu raak ik heel veel mensen kwijt. Nou, ik heb eigenlijk praktisch geen vrienden kwijtgeraakt of zo. Maar wel meer mensen die waarmee je omging, maar niet per se vrienden waren. Maar eigenlijk wist ik dat altijd al wel. En de rest, die went er wel aan. Zelfs mijn moeder.
Ja, ja, zie je. Ja, maar dat ja. Is het. Hè. We zijn vaak banger om dan nog eenzamer te worden. Of een alleen op de wereld gevoel, weet je ja. Wel.
Maar dat is niet zo.
Nee.
Dat kan in het begin even. Maar, ja.
Ja, heel veel mensen, wat ik gemerkt heb, heel veel mensen groeien met me mee.
Ja, ja. Ja, en als ze dat echt niet kunnen, dan verdwijnen ze vanzelf meer naar minder contact. Zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Vaak natuurlijk wel, hè?
Ja. Ja, precies. En dan ben ik ook wel nieuwsgierig, hè? Ik was bij jou gekomen op dat moment, hè? Met mijn verhaal van, ja, ik vind het dus moeilijk om mijn eigen pad te volgen nu. Mm-hmm. En wat had je me dan als eerste geadviseerd? Hoe ziet het dan eruit? Dan zei ik wil graag jouw hulp en wat zou je dan?
Ja. Dit is een top secret, maar ik kan wel een tipje van nee. Ik kan wel een tipje van de sluier. Wat ik doe is niks nieuws, maar het is natuurlijk hoe ik het doe. En het is eigenlijk wel een leuke vraag. Ik heb niet zo vaak gevraagd. Nee, ik ga eerst kijken met je van waarom is je leven zoals het nu is? Want jij, hè, als jij bij mij komt, maar je bent je nog niet echt bewust. Je voelt het is niet goed. Je voelt ik wil iets anders. Maar dan is het vraag van wat en hoe. En daar wordt al snel naar gekeken. En het punt is dat je hart niet zo hard kan zingen als er nog allemaal belemmeringen, dingen zitten waar je niet bewust van bent. Hè? Dus daar kijken dan naar van hey, hoe komt het nou? Wat doe je allemaal? Met wie ga je om? Wat denk je eigenlijk over jezelf? En op het moment dat je daar gewoon naar gaat kijken, hè, en dat klinkt allemaal heel spannend, maar dat valt best wel mee, dan kun je daar dus mee werken en dan maak ik je daar vrij van. Hè, daar samen, ja. Dat moet je natuurlijk zelf doen, maar en dat zul je zien, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En dat is een ongoing proces, want je komt altijd weer dingen tegen in het leven. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En op het moment dat je dat dan even opruimt, dan kan je veel beter kijken naar, hé, maar wat wil ik nou echt? Waar droomde ik? Dan heb je ineens weer toegang, hè? Dan maak je weer verbinding. Dan heb je weer toegang tot die schatkist waar je eigenlijk je hele leven al op zat.
Ja.
Zonder dat je het wist, want je deed hem niet open. Je zat eigenlijk gewoon om je heen te kijken. De Eckhart Tolle metafoor, een bedelaar die zit op de kist. En iemand zegt, heb je wel eens naar in de kist gekeken? En er zat er allemaal goud in. En dat is het moment dat je dat dan ontdekt. Hè, en dat doe ik met mijn klanten. Dan wordt het leuk. En dan bouw ik eigenlijk met ze de blueprint voor hun droomleven. En om dat te gaan doen. Hè, en ik help ook van, ja, hoe ga je dan daarmee om? Hoe ga je dan met je ouders om? Hoe ga je dan met die mensen om? Hoe neem je die stappen? Hoe doe je het financieel?
Ja, maar dat is zo fijn. Jij had mij in dit geval helemaal van A tot Z mee kunnen nemen.
Ja, en dat is dus ook wat ik doe.
Kunnen we wel zeggen gestemde mensen of vriendinnen, maar die hebben die skills gewoon echt niet.
Klopt.
Weet je, en hoe heerlijk is het dat je dan gewoon bij jou kan komen en kan zeggen van, nou, dit is mijn verhaal, weet je.
Mm-hmm.
Kunnen we daar samen eens naar kijken en...
Ja,
dat voelt zo. Alleen die stap al te zetten is al heel fijn, denk ik, voor jezelf.
Ja, dat is heel fijn. En daarom bied ik ook altijd die gratis sessie aan. Ik doe 30 minuten gratis sessie om dan gewoon even daarover te sparren. Hè? Want de stap om echt te zeggen van, oh, ik wil meteen helemaal hulp, die is vaak veel te groot. Dat merk ik gewoon. Dus ik zeg altijd van, joh, we sparren gewoon 30 minuten. Kijk, en als er echt een klik is en ik heb echt het gevoel dat ik diegene ga helpen, dan bied ik ook altijd mijn traject aan. Dat heet Maak je dromen waar. En op het moment dat ik denk, ja, je bent er gewoon nog niet klaar voor of het past niet. Er zijn gewoon dingen niet juist, dan doe ik het ook niet. En dan is het ook prima. Dan geef ik gewoon drie dingen mee van, ga dit eerst maar eens doen. En als je op een gegeven moment, als je verder bent, kom dan nog terug of weet ik het wat. En we houden gewoon contact. Hè? Want laten we eerlijk zijn. Je moet ook op een gegeven moment wel echt klaar zijn om er echt wat aan te doen. En die drempel overgaan is best pittig. Maar het is ook... de drempel lijkt vaak groter dan die is. Want als je eenmaal bezig bent, dan wordt het ook gewoon hartstikke leuk.
Daarom... Ja, want mensen stappen niet voor niks naar jou toe. Het gevoel is dan al goed, weet je wel. Want anders maken ze niet het gesprek aan, hè.
Nee, precies. En dat is ook wel leuk, hoor. Dat is tegenwoordig wel leuk met de social media en zo. Zoals afgelopen maanden ging ik dan kaartje leggen op het droomleven op de toekomst. En er waren 7 dames. En het was de eerste keer dat ik het deed. Ik heb dat nog nooit live gedaan. En achteraf kreeg ik allemaal berichten van, oh, het was zo spontaan. Ik had zelf wat kaarten getrokken. En ik dacht, oh my god, ik weet niet wat ik iemand nu voor boodschap moet geven. Want dat zijn niet altijd leuke boodschappen. En in zo'n coaching is dan nog oké, maar via zo'n kaart. Hè? Als je iemand nog niet goed kent. Maar ja, het klopt echt. Je moet die geld voor vragen, kreeg ik al van iemand. Ik denk, oké. Dus ik heb ook wel een beetje die spirituele dingen. Hè? En ik gebruik ook wel, om het een zetje te geven, frequenties en dat soort dingen. Ja. Maar de main ding, ik ben ook wel gewoon heel praktisch. En ik neem die gewoon mee onder mijn vleugel. Ik heb het zelf ook gedaan. Hè? En ik maak het ook gewoon leuk. Weet je, het hoeft ook allemaal niet zo zwaar. Dus als je dit hoort en je wordt je geroepen, dan zeker een gratis gesprek aanvragen. We hebben nog een paar minuutjes, Evelien. Ik wil graag nog even een paar golden nuggets van jou. Hè? Vanuit jouw eigen visie. En je mag ook nog even kort wel meenemen, hè, wat jij doet. Want misschien luisteren er wel mensen naar mij die denken, ja, maar wat Evelien doet, dat wil ik ook. Hè, wil ik ook wel eens ervaren, want jij helpt natuurlijk... ook een heleboel dames om zich beter te voelen. Ja. Dus even heel kort wat jij nu dan doet voor een paar highlights.
Ja, ik werk eigenlijk met mensen die voelen dat ze meer uit hun leven willen halen dan er nu in zit.
Ja.
En die ook echt al die fysieke klachten ervaren. Heel veel mensen komen bij me met een soort burn-out-achtige klachten.
Oké.
En die zijn vaak al net iets verder lichaamsbewust. Die voelen wel de onrust in hun lijf en echt. Ik heb ook net een iets oudere doelgroep als die jij, denk ik, hebt.
Dus als je dit hoort en je past niet meer bij mij of je bent al verder, dan moet je dus naar Evelien.
Ja, precies.
Die fix je daarna.
Ja, en ik ga heel erg de connectie... Want ik heb een intuïtief vermogen dat ik heel snel, als mijn klant zegt, ik heb fysieke klachten, want die heeft iedere klant die bij mij komt, die voel ik zelf in mijn lichaam. Ik ga die ontwattelen door het familiesysteem erbij te pakken, want dat is altijd onze basis van ons bestaan. En daar kunnen wij heel veel antwoorden vinden als mens, die eigenlijk zich per ongeluk hebben opgestapeld in jouw lichaam, maar waar jij niks aan hebt. En als je die blokkades weer vrij kan maken, daar help ik ze bij. Door middel van speciale loslaattechnieken voer ik dan uit. Maar ik doe dus ook familieopstellingen. Ik stel echt hele specifieke vragen om echt terug te gaan naar die kern. Zonder dat mensen hun hele hebben en houden op tafel hoeven te gooien, want het hoeft helemaal niet.
Maar dat is wel fijn, hè? Ja.
Ja, en ook wat jij dus doet, begeleid ik ze dan in het hele proces. Maar ik heb eigenlijk 2 1-op-1 trajecten van 6 en van 9 maanden. Dus mijn klanten kunnen mij ook whatsappen tussendoor van, oh Evelien, ik voel nu dit. Weet je, dat, want het grootste gevaar is, vind ik altijd, dat je je heel eenzaam voelt en dat je zelf je eigen verhaal ervan gaat maken.
Ja.
Wat dus helemaal niet waar is, omdat je veel te veel je hoofd gaat laten werken.
Ja. Ja.
Dan ga je in je eigen cirkel blijven hangen.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk echt heel gevaarlijk. Dat geldt ook voor jouw klanten. Want wij zijn allemaal op bepaalde manier opgevoed. En onze ouders hebben ons allerlei overtuigingen. Hè? Goed bedoeld trouwens. Want onze ouders hebben het allemaal goed met ons voor. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, daar hebben wij niet altijd iets aan. Daardoor gaan we zelf onze eigen waarheid creëren. Die vaak helemaal niet waar is.
Ja, dat hebben we wel gemerkt aan de hand van eigenlijk onze verhalen.
Ja. Ja, nou ja, dus dat is in grote lijnen hoe het bij mij eruit ziet. En voor mensen die bij mij nog net niet zo ver zijn om te zeggen, ik wil zo'n heel traject. Dan laat ik ze eerst wat meer ervaren wat hun lichaamsbewustzijn is. Dus ik doe Reiki en healing sessies.
Okay.
Dat zijn bij mij 4 of 6 behandelingen. Dan mogen ze alleen maar lekker liggen om echt die diepe ontspanning in hun lichaam te voelen.
Mm-hmm.
Want heel veel mensen voelen zich toch gestrest, gejaagd, zijn heel erg druk in hun hoofd en die zeggen, mijn hoofd staat altijd aan. Dan zeg ik van, hoe zou het voor je zijn om jouw hoofd eens een keer rust te geven?
Ja, dat is ook wel lekker, hè?
Ja, ik ga wel slapen en weet ik veel. Ik zeg, ja, maar dat is een hele andere rust als die je met een healing sessie kan ervaren, weet je wel?
Ja, ja,
en
zeker.
En daardoor kun je al in jezelf dus al heel veel dingetjes al opruimen. Dus dat is heel kort met hoe ik het
leuk
doe. Ja.
Leuk. Nou, we zitten in onze laatste minuut. Evelien, wat wil jij nou echt, 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 echt zeggen tegen die vrouw, begin 30, die toch ergens wel begint te voelen van, is dit nou wel mijn leven? Wat wil je tegen haar zeggen?
Nou, als jij de kans hebt om hulp te zoeken, doe dat alsjeblieft. Ga naar Birgit, want ja, weet je, het is gewoon zonde om aan te blijven klungelen. Dat kost je veel te veel tijd en het kost je ook heel veel geluk die je anders laat liggen.
Mm-hmm. Ah.
Dat is echt wel, het kost je, je betaalt er een prijs voor, een figuurlijke prijs. En dat is wel, ja, dat gunnen wij een ander niet, weet je. Ik gun altijd iedereen het beste.
Ja.
Kijk, en ik zeg nu jou, maar als mensen die connectie niet voelen, weet je, prima, maar zoek in ieder geval hulp. Weet je, gun jezelf dat.
Ja, nee, supermooi. Ja, en wacht niet tot er iemand doodgaat, hè. En nee, dat je dan zo'n klapper krijgt. Want dan voel je echt even heel erg alleen, weet ik uit ervaring.
Ja, want als je nu luistert en kijkt, dan voel je wel aan jezelf. Dat er ergens niet altijd aan de haak is gewoon. En dat is oké.
Okay. Ja,
weet je, dan mag je wat meer doen, maar je voelt het niet voor niks.
Precies, zo is dat. Je voelt het niet voor niets en diep van binnen weet je het wel. En daar wil ik mee afsluiten. Voel jij je nou geroepen? Voel je een beetje geroepen? Twijfel je nog? Dan, ik zet in de show notes mijn link voor het gratis 30 minuten gesprek. Even sparen om jouw leven gelijk al een stukje leuker te maken. Is wel echt een aanrader. En als je mazzel hebt, leg ik ook nog een kaartje voor je trouwens. Evelien, super bedankt dat je er was. Ik zet jouw informatie ook nog even in de show notes. Of misschien denken mensen van, oh, wat zij doet, dat vind ik ook wel heel interessant. Het kan natuurlijk ook en. Of als je Evelien leuk vindt, ga ook lekker naar Evelien.
Gaan we ons in ieder geval vooral volgen.
Op Instagram, ja.
Ja.
Dus ik zet onze Instagram link erin. Super bedankt. Ik vond het echt mega inspirerend en leuk dat je er was. En wij spreken elkaar, Evelien. Oké, doei doei.
Doei. Doei.